Hoi, mijn naam is Pepijn Keppel en ik ben schrijver, journalist en columnist. In april verscheen mijn non-fictiedebuut, De Laatste Man, bij uitgeverij Thomas Rapp. Een boek over mijn coming-out in de topsport. Of beter, mijn niet-coming-out in de topsport. Tussen mijn 10e en 20e speelde ik namelijk profhockey. Bij clubs als Hurley en Bloemendaal en regelmatig jeugdinterlands in Oranje. Als ik terugdenk aan die tijd, denk ik vooral aan hoe eenzaam ik was. Ik denk aan de autoritjes naast mijn vader, terwijl ik mijn gespannen kuiten insmeerde met ibuprofenzalf en tijgerbalsem. Ik denk aan de weken die ik met teamgenoten verbleef in hotels. Maar boven alles denk ik aan alles wie ik was, maar niet kon zijn. In deze podcast ga ik in gesprek met een expert en enkele personages uit het boek. Waaronder mijn ouders, vrienden, profhockeyers en een gender studies wetenschapper. Deze aflevering zit ik tegenover Thijs de Greef en Bob Arends, met wie ik sinds kort zo nu en dan op de maandagavond hockey bij de Pink Lions. Wat dat precies inhoudt, zullen ze zo uitleggen. Dat kunnen ze namelijk veel beter dan ik. Wat ik wel weet, is dat ze eenzelfde soort weg hebben afgelegd als ik. Zij waren ook LHBTIQ-plussers in de overwegend heteronormatieve hockeycultuur. Hoe was dat voor hen? Hoe hebben zij dat beleefd? Zijn er parallellen te trekken, of is het toch voor iedereen anders? Welkom, Bob en Thijs. Heel erg tof dat jullie hier willen zijn. Ik zie er enorm naar uit om dit gesprek met jullie te voeren, want we kennen elkaar eigenlijk nog niet zo heel erg goed. En ik ken jullie verhaal dus ook eigenlijk niet zo goed. Of eigenlijk helemaal niet. Kunnen jullie jezelf eerst even kort introduceren? Bob, wil jij eerst?
Ja, zeker. Leuk dat je me uitgenodigd hebt trouwens. Ik ben Bob. Ik ben 27 jaar. En ik woon nu in Amsterdam. Ik studeer daar ook nog. Ik ben mijn studie aan het afronden. En ik ben dus nu sinds 2 jaar zit ik bij de Pink Lions. Met heel veel plezier. Want het was eigenlijk wel een stap of zo om daar ook bij te gaan. Maar als je er dan eenmaal bij zit, dan merk je eigenlijk dat het een superleuke groep is.
Ja, en heb je hiervoor gehockeyd voordat je bij de Pink Lions kwam? Was dat je eerste hockeyervaring?
Nee, ik heb hiervoor gehockeyd. Ik heb eigenlijk van mijn 7e tot mijn 20e heb ik gehockeyd. Dus best wel een lange periode. Ja. En daarna ben ik 5 jaar gestopt geweest. En toen ben ik weer bij de Pink Lions dus begonnen met hockeyen.
En waar heb je gespeeld?
Houten.
Bij Houten? Oh, ja. Dat wist ik ook helemaal niet.
Nee. Ja.
En jij, Thijs?
Waar ik heb gespeeld, heel veel verschillende clubs eigenlijk. Dus een lange lijst. Tegenwoordig speel ik bij Almere Heren 1, maar ook alle nationale selecties eigenlijk doorlopen tot aan het Nederlands elftal. En ook sinds een paar jaar bij de Pink Lions, dat heb ik ook 2 jaar lang voor me uitgeschoven. En toen kon ik er niet meer omheen, toen moest ik echt een keer meedoen. Ja, en daar geen seconde spijt van gehad, want alleen maar een leuke tijd gehad. En veel nieuwe mensen leren kennen. En je zei net van ja, we kennen elkaar nog niet echt goed, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat we elkaar wel heel goed kennen. Misschien komt het ook door je boek, maar we hebben ook een paar keer tegen elkaar gehoekied.
Ja.
Dus dat voelt dan toch al wel heel vertrouwd. In elk geval vanuit mijn kant.
Ja, nee, voor mij ook. Ja, absoluut. Maar ken jullie verhaal niet?
Nee, klopt.
Ja. Hey, je bent nog steeds actief, hè? Dus je speelt bij Almere, maar je doet er ook bij Jong Oranje.
Ja, klopt.
Heb je een rol.
Ja, zeker. En ik ben nu manager bij Jong Oranje. Ja, daarom extra leuk ook toen jouw boek uitkwam, om daar een parallel mee te maken met de jongens die daar nu zitten. En ook even letterlijk te ervaren van, hoe is de sfeer daar nu? Dus misschien dat zo meteen ook nog ter sprake komt.
Ja, heb je het idee dat ze ermee bezig zijn met diversiteit bij Jong Oranje? Die jongens?
Niet zo aan de oppervlakte, maar ik denk wel dat ze wel rekening met elkaar proberen te houden van dat je ook echt wel jezelf mag en kan zijn. Er is iets minder sterke norm, zoals ik die in mijn tijd in Jong Oranje herken. Dus iets minder sterke sociale normen. Iets meer. Ik heb het gevoel dat mensen meer zichzelf zijn tegenwoordig.
Ja, daar gaan we het dan zo over hebben, over hoe dat zo gekomen is. Eerst even de introductie van de Pink Lions, want het is nu al een aantal keer gevallen. Bob, wil jij daar iets over vertellen? Want je hebt je de laatste tijd een beetje opgeworpen, tenminste voor mijn gevoel, als soort van de aanvoerder of leider van die groep. Dus wat is de Pink Lions?
Ja, de Pink Lions is eigenlijk een groep, ja, mannen eigenlijk van alle leeftijden, die samen gaan hockeyen. En het zijn eigenlijk allemaal gay mannen. Over het algemeen, het betekent niet dat je als hetero man niet mee mag doen, want er zijn ook hetero mannen die meedoen met onze groep.
Ja.
En wij hockeyen eigenlijk elke maandag dan trainen we met z'n allen. En we zitten niet per se in competitie. We spelen gewoon partijtjes tegen elkaar. En voor mij is het een beetje een soort van veilige plek binnen de hockey of zo, denk ik. Misschien is dat niet helemaal een goede omschrijving, maar ik merkte in ieder geval dat ik wilde dus terugkomen in het hockeyen. En toen dacht ik van, wil ik dat echt competitief? En toen kwam ik dit tegen via iemand die er al bij zat. Toen dacht ik, oh, laat ik dit proberen, want misschien ben ik daar wel veel meer behoefte aan.
Ja, en je wilde weer beginnen en het was een veilige omgeving binnen de hockeywereld. Heb je hockey dan als een onveilige plek ervaren daarvoor?
Ja, misschien wel eigenlijk. Ja, en ik denk dat dat vooral kwam. Dat was dan vooral denk ik in de periode dat ik bijvoorbeeld nog niet uit de kast was. Daarna is dat dan, ja, dan komt er een periode dat je daar waarschijnlijk wat makkelijker mee om kan gaan. Alleen dat was ook voorbij de periode dat ik stopte met hockey. Hè?
Oh ja? Ja, want je bent gestopt op je 20ste, zei je. Ja. Was dat het moment ook dat je uit de kast kwam?
Nee, dat was al wel eerder.
Ja.
Maar ik ben ook toen een jaar geblesseerd geweest van mijn 18e tot mijn 19e.
Ja.
En toen ben ik teruggekomen en daarna kon ik in Heren 1 komen, zeg maar, van Houten dan. Maar toen merkte ik dat ik daar zo'n weerstand had tegen in dat team komen, dat ik dacht, dit wil ik volgens mij helemaal niet. En dat had dan voornamelijk te maken met de cultuur een beetje in het team en macho gedrag, waar ik vooral veel moeite mee had.
Ja, ja. Daar had je het gevoel dat je niet jezelf kon zijn.
Nee, eigenlijk niet. Terwijl ik toen al wel dus uit de kast was.
Ja, ja. Ja, wonderlijk is het eigenlijk. Heb jij een soortgelijke ervaring, Thijs?
Ja, ik herken heel erg, zeg maar, dat je op een gegeven moment een soort weerstand voelt van om ergens in een team te hockeyen of een bepaalde plek te zijn. En ik was altijd gewoon heel goed om gewoon die emotie totaal uit te schakelen en gewoon door te gaan. En ik merk eigenlijk nog steeds nu bij beslissingen dat ik echt nog lastig vind om op dat onderbuikgevoel te vertrouwen. Omdat dat, het zo normaal was geweest om daar niet naar te luisteren. Dus onlangs speelde ik in een team, een paar jaar geleden. Toen was ik ook al een tijdje uit de kast. En toen kwam ik achter dat er nog een homo in het team was. En ik op zich niet bijzonder, maar ik reed naar huis en ik kon gewoon ook niet de glimlach van mijn gezicht afhalen. En ik dacht van, hey, hoe kan dat nou? En toen besefte ik me echt van, jeetje, dat het me zo raakt dat ik niet de enige ben in het team die met dit stuk identiteit erin zit. Het voelde gewoon heel fijn. Dus dan besef je wel van, oh ja, dat maakt toch echt wel een verschil. Of je in een team zit waar je niet de enige bent.
En je voelde je opeens misschien niet alleen of
ja,
zo.
Ja, maar terwijl ik dacht van, ik ben al jaren uit de kast en nog steeds maakte dat zo'n impact. Ik was eigenlijk wel een beetje verrast van, oh joh, dat het nu nog zo'n impact kan hebben.
Ja, maar is het dan dat je dat eigenlijk continu je gevoel hebt weggedrukt? Is dat hoe je... Is dat,
ja,
is
denk dat ik wel, ja. Ja, dat je toch met soort van, op het moment dat je onder de douche stapt of in de kleedkamer zit, dat je toch altijd een klein beetje bewust bent van, oh ja, ik zit er wel, ik ben wel de enige homo. En misschien dat daar mensen daar toch iets over denken. En als je dan niet meer de enige daarin bent, dan in één keer is het ook echt jouw kleedkamer. Want je bent niet meer de enige. Je bent met een groepje, zeg maar, als het ware. Dus dat voelde voor mij echt anders.
Ja, want in de kleedkamer denk je dan, want ik herken dat wat je zegt, maar in de kleedkamer heb je dan het gevoel van, omschrijf eens, wat voor idee heb je dan?
Ja, het is denk ik heel erg iets interns, want voor mij is de rest zelf totaal niet met je bezig. Maar er zijn momenten dat je dan daar toch zelfbewust in bent, van dat jij... Nou, misschien is het ook wel meer dat je het gevoel hebt van, hé, er zitten gelijkgestemden in deze kleedkamer. En stel dat er iets gebeurt, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, maar dat je daar gewoon het gevoel hebt dat je daar iemand hebt die naast je staat. Ik merk vooral het verschil van, dat je beseft dat je niet meer de enige bent. Ja. Dat ik dat zo'n groot verschil voelde. En dat ik echt in de auto terug naar huis rijd. Van jeetje, dat ik hier zo blij om word. Ja. Oh, blijkbaar was ik dus toch nog niet zo op mijn gemak in de kleedkamer. Terwijl iedereen super aardig is en nooit mij het gevoel eigenlijk geeft van, of bewust mij het gevoel geeft van, joh, je mag er niet bij horen. Dat het ook gewoon best wel stressvol is om te beseffen van, joh, dat er op zo'n belangrijk stuk van je identiteit, dat je daar, geen aanknopingspunt in je omgeving hebt. En als het dan één keer wel zo is, hoe fijn dat is.
Ja, herken je dat, Bob? Want je zit een beetje mee te knikken.
Ja, heel erg. Ik herken het heel erg. En ik zat er ook over na te denken. Want ik denk dat ik vooral dat over dat gevoel wegdrukken, waar we het net over hadden. Dat is iets wat ik vooral ook heel erg herken van de periode uit mijn puberteit, zeg maar. Dat je nog niet uit de kast bent. Ja, op een of andere manier doe je dat, ga je dat heel erg doen. Maar dat komt ook omdat je het idee van, je wilt niet laten zien aan de anderen dat je anders bent. Zeg maar, daar heeft dat volgens mij heel erg mee te maken. Dus je schuift jezelf volledig weg.
En waarom is die angst er dan, denk je zo? In het begin?
ja, je wilt niet anders zijn dan de anderen, zeg maar. Ja, dat is denk ik vooral heel erg wat ik had. En ook, ja, en dus heel erg van dat je aan jezelf denkt te merken dat mensen dat zouden kunnen zien, dat je anders bent. Ik had dat bijvoorbeeld met mijn stem, dat ik daar wel eens opmerkingen over kreeg. Bijvoorbeeld hoe je beweegt of zo. Daar kreeg ik dan wel eens een opmerking over. En eigenlijk als ik daar nu over nadenk, denk ik dat dat best wel veel effect heeft gehad. Want dan ga je nog meer jezelf klein houden of nog meer jezelf beschermen.
Ja.
En dat is eigenlijk iets wat veel invloed heeft, denk ik, op je.
Ja, nee, dat denk ik ook. Om nog heel kort over de kleedkamer, dan gaan we even luisteren naar een fragment uit het luisterboek. Maar ik had dus heel erg het gevoel in de kleedkamer alsof ik ook nooit mezelf kon zijn. Maar ik had heel vaak ook het idee dat ik dacht van, dat toen ik wel uit de kast was, dat ik dacht dan van, oh, zij denken straks allemaal dat ik naar hen kijk. Ik merkte ook aan jongens dat toen ik uit de kast was, dat ze dan bijvoorbeeld na mij pas gingen douchen bijvoorbeeld. Dat daarvoor nooit gebeurde. En dan ga je dus in je hoofd, maak je dan dus een soort van verband van, ik ben uit de kast gekomen. Deze jongen gaat nu steeds helemaal aan het eind douchen als ik de kleedkamer al uit ben. Hij denkt vast dat ik hem, dat ik naar hem kijk en hem aantrekkelijk vind. Iets in die richting. En daarvoor was het totaal onveilige situatie. Want ja, dan ben je gewoon de hele tijd op je hoede. Ja, en ik dacht ook wel, moet ik zeggen, dat je dan in die kleedkamer staat en ook vaak dacht van, Ik heb me nooit echt seksueel aangetrokken gevoeld tot mijn teamgenoten. Ik weet niet hoe dat komt. Dat is een soort broertjes-familiegevoel of zo. Dat voelde ik me nooit echt aangetrokken toe. Maar de hele tijd wel het gevoel van, oké, maar het zal toch niet gebeuren dat je opeens wel opgewonden zou raken terwijl je met de jongens in de kleedkamer staat. Want dan ben je en je verraadt dan jezelf. En toen je uit de kast kwam, dan dacht je van, ja, dan ben je toch, ja, dan denken ze vast dat ik ze aantrekkelijk vind, zeg maar.
Ja, je wilt echt volledig die controle behouden eigenlijk, terwijl je weet dat je dat niet 100% hebt of zo. Zo voelde het ook altijd voor mij.
Ja.
Nee, die angst herken ik ook wel. En ik heb ook wel eens gehad dat ik wel verliefd was op een teamgenoot. Ja, één keer in zoveel tijd heb je iemand in je team die je wel aantrekkelijk vindt.
Ja.
Ik vind dat heel ingewikkeld. En dan, ja, ik probeer dan eigenlijk gewoon de kleedkamer te vermijden als ik weet dat die persoon gaat douchen. Iets in mij zegt natuurlijk van, oh ja, ik zou natuurlijk wel in de kleedkamer willen zijn. Maar er komt zo'n lading, voel ik dan bij mezelf. Dat ik denk van, ja, dat, en ik wil niet dat in die kleedkamer dan inbrengen of zo. Of hem ongemakkelijk laten voelen. Dus dan ga ik gewoon dat vermijden. En denk dat ook gewoon het beste is voor iedereen. Ja. Maar ja, dat komt dus wel eens voor, ja.
Ja. Om even te illustreren hoe ik mij heb gevoeld in die periode, gaan we luisteren naar een fragment. Een fragment uit het luisterboek ingesproken door Rick van der Westerlaken. En daarin hoor je eigenlijk hoe ik het heb ervaren.
We hoorden bij elkaar, zongen hetzelfde lied, droegen hetzelfde oranje shirt. En op hetzelfde moment was iedereen alleen. Het was 11 tegen 11 en tegelijk ieder voor zich. Zo was de spits die scoorde, zelfs bij verlies een held. De verdediger die werd gepasseerd, bij winst nog altijd de slemiel. We hockeyden voor onszelf, het vaderland en een beetje voor onze ouders op de tribune. De Duitsers maakten ons in. Met rust stonden we al 3-0 achter. 3 onhoudbare strafcorners, hard en hoog in het dak van het doel. Mijn eerste interland werd een deceptie. Een oorwassing, zoals de bondscoach het noemde. Ik moet die wedstrijd anders hebben beleefd dan mijn teamgenoten. Ik speelde ook nog tegen mezelf. Mijn wedstrijd ging over wie ik was en niet kon zijn. Als ik maar goed zou hockeyen, dan kwam vast niemand er ooit achter wie ik werkelijk was. Dat was wat ik in het schriftje schreef. Dan zou niemand zich afvragen hoe het kwam dat ik alleen op een kamer zat. Een stille tiener die eigenlijk om hulp wilde schreeuwen, maar met zijn hoofd onder water werd gedompeld. Roerloos. Het enige wat ik voelde wanneer ik schreeuwde, waren de luchtbellen die langs mijn oren een weg naar het oppervlak zochten.
Jullie horen hier verschillende dingen. Dit is mijn eerste interland ervaring. En je hoort iets over een schriftje. Dat is goed om even te verduidelijken. Dat gaat over, ik schreef vaak op die toernooien, had ik een schrift mee. En daar schreef ik in als ik op mijn kamer zat. En dan schreef ik eerst de binnenkant van het schrift vol en daarna vaak ook de buitenkant en dan gooide ik het weg. Dat is wat ik deed. En ik gooide het weg omdat ik ook niet wilde dat andere mensen dat lazen. Bob, hoe luister je daarnaar?
Ja, het raakt me eigenlijk wel gewoon gelijk meteen, merk ik. Omdat ik me gewoon in best wel veel dingen herken. Maar dan hoeft het niet per se natuurlijk dezelfde situatie te zijn. Maar meer gewoon de eenzaamheid of zo die je kan voelen, zeg maar. Terwijl je eigenlijk de hele tijd met je team bent. Ik vind het eigenlijk wel ook interessant om te horen dat je wel eigenlijk veel schreef. Want dat lijkt me een hele fijne manier misschien om met die situaties omgegaan te zijn.
Ja.
Dat is iets wat ik bijvoorbeeld zelf heel moeilijk vind. Terwijl ik eigenlijk denk dat het misschien ook heel goed zou zijn.
Hoe heb jij dat dan gedaan? Want je hebt natuurlijk ook, wat je zegt, het gevoel van eenzaamheid gehad in een team. Hoe uit jij je dan op dat moment?
Ik denk wegstoppen.
Wegstoppen?
Ja, ik denk dat ik het niet uitte.
Ja, net zoals je emotie. Gewoon dempen die handel.
Ja. Ja. Ja, en op een bepaald moment werkt dat niet meer. En dan krijg je één hele grote bak verdriet of zo die er opeens uitkomt.
Ja.
Ik stapel het vaak heel erg op.
Ja. En jij, Thijs, want jij hebt natuurlijk ook Interland gespeeld. Jeugd Interland en ook in het grote Oranje.
Ja.
Kan je jouw eerste Interland nog herinneren?
Nee, die kan ik niet herinneren. Wel de eerste Interland voor het Nederlands elftal. Dat was ook een deceptie, want dat was 3-3 tegen Polen. maar ik had wel... Ja, luisterde naar het fragment... Er kwam er wel direct ook zo'n zwaarmoedig gevoel bij me op en ook een herinnering. En ik weet, het was toen, volgens mij was Micha van de Heuvel, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Micha van de Heuvel was toen coach van Nederlands A of Jong Oranje. En die vroeg aan mij, het was op Hockeyclub Amsterdam, van hey Thijs, heb jij wel eens een meisje pijn gedaan met dat prikkertje van je? En dat eigenlijk toonde natuurlijk gewoon interesse en... En ja, een beetje zo op een manier zoals dat dan gaat, zeg maar, in zo'n team en zo'n hockeycontext. En ik zo'n beetje daar een beetje ja, instemmend, ja tuurlijk, weet je wel. Terwijl ik eigenlijk nog maag was en daar eigenlijk best wel mee zat dat ik nog maag was. En het lukte maar niet om van die maagdelijkheid af te komen. En dat was echt een groot ding, zowel in mijn hockeyteam als in mijn studie. Volgens mij wist iedereen het en volgens mij was iedereen daar heel de tijd mee bezig. Wat waarschijnlijk niet zo was, maar...
In jouw hoofd wel.
In mijn hoofd wel. En ja, en tegelijkertijd dacht ik, ja, maar hij moest eens weten. Hè? Hij moest eens weten. Het zit heel anders bij mij. Dus ja, dat gevoel, ja, eenzaamheid en dan voel je echt weer wegzakken. En dat, ik weet nog dat gevoel dat je, hoe blijf ik hier even in dit moment overeind, zodat hij niet ziet aan me dat het.
Ja. Ja, je wordt ook telkens een soort van gedwongen om dan dus weer niet eerlijk te zijn erover eigenlijk. Terwijl je dat des te meer wilt of zo. Dat vind ik ook altijd zo interessant aan dit soort.
Ja.
Situaties van, je wilt het heel eigenlijk heel graag roepen. Eigenlijk wat jij zegt, je wil het laten weten. Alleen, toch doe je het niet.
Ja.
Nee.
Uit angst of...
Ja. Je voelt je direct best wel schuldig dat je niet eerlijk bent naar iemand die gewoon interesse eigenlijk in jou toont. Hè? Dat,
dat ook nog, ja.
Maar is het dan toch de angst om afgewezen te worden op een bepaalde manier? Of zit het echt alleen maar in van, ik wil hetzelfde zijn als ieder ander? Want we hebben het nu natuurlijk wel over een... leeftijd, denk ik in elk geval Nederlands A, Jong Oranje, dat is toch wel een leeftijd waarin je 18 tot 20, zeg maar 18 tot 21, een beetje die range.
Ja.
Dus dat ben je al wel best wel ver in je seksuele ontwikkeling, denk ik. En dan loop je daar dus dan op dat moment nog steeds mee rond. Dus hoe kan je dat iets meer schetsen?
Ik dacht inderdaad dat ik totaal zou worden afgewezen. En ook, het was ook natuurlijk ook van mijn eigen minderwaardigheidscomplex, denk ik, hè, dat ik dan voel. Maar ik dacht echt, ja, ik word echt op mij neergekeken. En het is echt iets heel erg schaamtevols. En ook wel we hadden ook best wel wat behoorlijk wat alfamannetjes, ook in mijn hockeyteam en ook in Jong Oranje was dat toen. En ja, je hebt daar een bepaalde positie en je bent ook niet zeker van jouw positie. Dus ja, ik dacht echt, daar zak ik echt direct door het ijs daar. Dus dat gevoel was er heel sterk.
Ja.
En ook later, veel later, toen ik uit de kast kwam, toen ik 30 was, heeft dat... was dat echt nog steeds de grootste drempel om het echt, zeg maar, wereldkundig te maken. Die schaamte was echt, die verlamde me echt.
Jij kwam uit de kast wie 30 was?
Ja. Van mijn 27e begon ik het te vertellen aan mijn goede vrienden. En op mijn 30e pas heb ik een e-mail naar mijn hockeyteam gestuurd. En mijn studentenhuis en mijn jaarclub. En daar staan natuurlijk ook nog heel veel mensen in die het niet wisten. Dus eigenlijk alleen de kring die dichtbij me stond, die had ik het verteld over die paar jaar. En toen werd ik 30, dacht ik, jemig, ik heb nog steeds niet, ben nog steeds niet echt uit de kast. En toen heb ik een e-mail gemaakt. En ja, en, nou, dat verhaal wat ik net vertelde was toen echt nog super relevant. Van ja,
jeetje, wat zullen mensen op me neerkijken? Maar eigenlijk keek ik gewoon op mezelf neer. Ik kreeg alleen maar positieve reacties op die e-mail.
Ja. Hey, kun je iets delen over die e-mail verder? Wat schreef je? Want was het een lange e-mail? Was het een korte e-mail? Of wil je er niet veel over vertellen? Het hoeft niet,
jawel,
hoor.
Jawel, jawel. Het waren twee alinea's, heel kort. En ik heb onlangs nog een keertje die mail teruggelezen. En toen dacht ik, jemig, weet je, dan lees je dat weer. Ja, het stond in dat ik sinds kort achter was gekomen dat ik niet op meisjes viel. Ik zei dan niet homo, dat vond ik dan, dat duurde echt nog een jaar, denk ik, voordat ik dat over mijn strot kon krijgen. Mm-hmm. En dat ik veel gelukkiger was sinds ik dat erkende bij mezelf. En dat was denk ik de kernboodschap. En ja, ik ben nog steeds blij dat ik dat heb gedaan. Nooit spijt van gehad.
Nee. Hoe ben jij uit de kast gekomen, Bob, bij je hockeyteam of bij je ouders?
Ja, bij mij werd het een beetje uitgelokt door een vakantieliefde die opeens, zeg maar, er was toen ik 17 was. En toen, ja, voelde ik opeens zo'n duidelijke bevestiging of zo dat het is echt zo of zo. Want terwijl je het eigenlijk al heel lang, of een tijd daarvoor, zeg maar, weet. Maar als het dan, zeg maar, op die manier wordt bevestigd, dan ik voelde daarmee gelijk een soort van druk van, oké, ik moet dit gewoon kwijt of zo. Toen heb ik het redelijk snel na de vakantie heb ik het verteld aan mijn beste vriendin en aan mijn zus. En uiteindelijk ook best wel snel mijn ouders. En toen heb ik het eigenlijk in mijn examenjaar nog een beetje, nog niet helemaal open gegooid. En net na mijn examen heb ik toen besloten van, oké, nu ga ik het ook aan mijn andere vrienden vertellen. Die ook allemaal heel goed reageerden. Maar eigenlijk net een beetje in zo'n tussenperiode of zo. Waardoor het eigenlijk ook, daarna is het soort van, is het gewoon zo. En als je dan nieuwe mensen leert kennen, dan is, ja, dat.
Sorry, ik moet een beetje om lachen, ja. Want het is volgens mij zo herkenbaar. Dat, ja, je dan denkt van, oh, ik ga hier toch weg bij deze school. Ja. En ja, deze mensen ga ik toch niet meer zien. Dus dan is dit het moment.
Ja, of klopt, zo. Echt. Ja. Dat is eigenlijk precies wat je doet. En het gekke is ook, dan achteraf, als ik daar nu over nadenk. En ook de jaren die daarna waren. Dan, je bent natuurlijk uit de kast. Maar dat betekent niet opeens dat alles verandert of zo. Dat heeft totaal niet effect op in hoeverre je jezelf accepteert bijvoorbeeld. Want dat proces moet gewoon nog doorlopen. Of moet misschien zelfs nog wel beginnen ergens of zo. Want, ja, ik denk uiteindelijk dat ik best wel plotseling ervoor heb gekozen toch om het naar buiten te gooien.
Ja.
Zonder dat ik daarvoor heel lang over had nagedacht.
Ja, ik herken jullie verhalen echt heel erg. Maar stel nou dat, want ik luister waarschijnlijk straks ook hetero's naar deze podcast. En dan zit ik toch na te denken, hoe kan je nou inzichtelijk maken voor iemand die niet, of ja, wel hetero is, hoe moeilijk het is om niet hetero te zijn? Want waarom duurt het zoveel jaar? Waarom kost het nog 3 jaar, Thijs? En waarom kost het nog totdat je van de middelbare school, van die zomer, tot eigenlijk de zomer daarna, voordat je durfde om het tegen iedereen te zeggen? Waarom is er zo'n soort periode van indaling nodig? Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Waarom dat nodig is?
Ja, ik denk dus, als ik voor mezelf spreek, denk ik dat de periode dus dat je het weet eigenlijk, maar nog niet uit de kast bent. Ik denk dat je daarin jezelf op een of andere manier, dat is in mijn geval natuurlijk, of en in ieders geval vaak, een periode waarin je heel erg ontwikkelt. Dus echt je puberteit. En daar leg je gewoon heel veel vast voor in je latere leven ook. Maar als je in die periode zo jezelf niet erkent als wie je bent, is dat, denk ik, ja, dat speelt dan heel erg mee in het vervolg van je leven. Dus dan moet je dat echt gaan veranderen, ja, actief nog. En daarom denk ik ook dat het heel vaak nog heel lang kan voortslepen eigenlijk. En ja, zo kijk ik er een beetje naar.
Ja.
Ja.
En jij, Thijs?
Ja, ik herken wat Bob zegt. En ik denk ook die 3 jaar, die bufferperiode, hoe jij dat noemt. Op een gegeven moment heb je daar wel een aantal haakjes in de buitenwereld. Dat je merkt van, oh, ze vindt het wel oké. En dan is dat proces, die zelfacceptatie, eigenlijk nog amper begonnen. Maar dat geef je dan toch signalen, oh, misschien is het toch oké. En ik weet nog dat een vriendje van mij ook uit de kast kwam. En die zat in dezelfde vriendengroep. En toen zag ik van, oh, iedereen is er helemaal oké mee. Oh.
Omdat jij het zelf niet was, zag je bij iemand anders hoe ze erop gereageerd,
ja,
werd of,
ja,
zo.
Ja, en niemand had het daar ook meer over op een gegeven moment. Toen dacht ik, oh. En toen kon hij me ook echt helpen van, joh, don't worry, hè. En gaat echt goed komen. En op een gegeven moment ga je het zelfs leuk vinden om het aan mensen te vertellen. Nou, toen dacht ik, ja, je bent gek. Maar dat is wel waar. Uiteindelijk vond ik het superleuk om mensen te vertellen. Dus ja, vooral die externe houvast heeft me echt veel geholpen. Omdat inderdaad, van binnen voelde ik het echt niet, zeg maar. Dus ik had echt dat voorbeeld nodig en die aanmoediging nodig om die stappen te kunnen zetten.
Ja, ik heb nog steeds, dus als ik op zo'n veld kom van, ook al weet je dan, dit is een geaccepteerde plek bij de Pink Lines en dan kom het veld op, heb ik nog steeds elke keer dat traumatische gevoel van, oh, daar is het veld. Weet je wel, zo een soort van dat ik eigenlijk bijna het veld niet eens op durf. En ik vond het ook heel moeilijk om tegen mijn ouders bijvoorbeeld te zeggen dat ik er naartoe ging, omdat ik dacht van, ja, mijn vader die zei ook, ja, maar die kunnen die wel hockeyen. En weet je wel, niet omdat het homo's zijn, maar gewoon omdat je natuurlijk, ja, omdat je op een bepaald niveau hebt gespeeld, terwijl dat er eigenlijk voor mij helemaal niet toe doet, weet je, op dat veld. Het gaat er juist om dat ik weer durf om op dat veld te komen. Maar waarom duurde het bij jou zo lang, Bob, voordat je durfde om je daarbij aan te sluiten bij die Pink Lions?
Ja, ik denk eigenlijk ergens misschien omdat ik bijvoorbeeld best wel weinig gay vrienden had, dacht ik van, oh, hoe gaat het überhaupt zijn om in zo'n groep te komen en hoe ga ik me daartoe verhouden? Maar bij mij is het dus echt, ik ging er naartoe en ik ben daarna gewoon 6 keer achter elkaar gegaan. En als je meer mensen om je heen hebt of zo die dat delen, dan raak je zelf ook meer ontspannen of zo, heb ik het idee. Of, zo werkte dat voor mij wel, ja. Maar ja, ik deel bijvoorbeeld ook niet met jullie dat ik dat gevoel heb, dat als ik op het veld kom, dat een soort traumatisch is. Dat heb ik minder.
Dat heb je minder.
Dat,
ja,
heb ik minder, ja.
Ja, ja.
Ik heb dat, moet zeggen, nu ook niet. Maar als ik, vooral in zo'n context waar ik iets ga vertellen over inclusie, dan, en een aantal jaar geleden, toen voelde ik dat heel sterk. Op het hockeyveld heb ik dat nu totaal niet. Nee, sterker nog, ik voel me, dat was altijd mijn hou vast, het hockeyveld. Daar ging het vaak wel goed. Ondanks dat ik daar die worsteling ook zat. Maar ja, ik kreeg daar zoveel positieve feedback. Maar daar was mijn hele eigenwaarde op gebouwd. En als ik niet hockeyde, dan werd ik pas depressief. Want dan bleef er niet zoveel veel over.
Je klampte je vast aan de identiteit van, ja, de profhockeyer.
Ja, 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 absoluut. Absoluut. En altijd de periodes tussen het seizoen door zakte ik helemaal weg. Zakte ik door het ijs. En werd ik echt, ja, werd ik heel erg down. En dan begint de voorbereiding weer begonnen. Nou, dan begon ik weer op te bloeien. En ja, nu zie ik het patroon. Toen zag ik dat nog niet. Maar ik herken dat wel veel ook in de hockeywereld van, oh, die Pink Lines, oh, maar waarom moet je met alleen maar homo's gaan hockeyen? En daar zit wel echt wel een stevig oordeel op.
Ja.
En dat vind ik wel apart eigenlijk. Enerzijds snap ik het wel, maar als je erover nadenkt, dan is het eigenlijk heel logisch, hè? Want bijvoorbeeld al die hockey-td's, ja, daar voel je hartstikke eenzaam, zeg maar, als homo. Want op een td, ja, al je teamgenoten, die zijn al bezig met de meisjes, dames 1 of dames 2. En ja, jij gaat er ook heen. Maar ja, ja, je weet dat er niet zoveel te halen valt voor jou. Ook gewoon statistisch gezien zijn er gewoon wat minder. Terwijl daar, je loopt een hele, ja, bakken, bussen vol met dames voor de jongens lopen daar rond.
Ja.
Ja, en dan is het heel, heel handig om een beetje elkaar met elkaar te organiseren en een toernooitje te doen met ook een heel aantal buitenlandse teams. En dan sta je in één keer op een td met alleen maar homo's. En dan heb je ook nog eens gehockeyd. Nou, toen ik dat voor het eerst meemaakte, dacht ik echt, dit is, alles komt bij elkaar.
Ja. Ja, ik heb dus steeds, de laatste keer dat ik er was, want ik ben er nu 2 keer geweest. Ik vind nog steeds elke keer weer een opgave. Maar ik vond de eerste keer heel spannend, weet ik nog. Omdat ik toen dus de hele tijd dacht van, oh ja, hoe gaat dit zijn? En de tweede keer was er wel iets meer ontspanning. Maar toen was er ook veel dat ik nadacht over hoe mooi het is dat dit kan. Dat je dus met een groep mannen kan hockeyen, terwijl het eigenlijk bijna niet over homoseksualiteit gaat op het veld, is mijn ervaring. Maar toch die gemene deler er is, die niet per se dus wordt uitgesproken, maar dat wel heel erg voelt van, iedereen mag er zijn. Of je nou goed kan hockeyen, slecht kan hockeyen, dat is niet eens de gemene deler. De gemene deler is dat we allemaal eenzelfde soort strijd hebben moeten leveren.
Ja,
wil je
nog wat zeggen? Ja, ik voel het echt als veilige plek of zo. En ik val nog wel eens in bij andere teams. En dan merk ik dus echt dat verschil. Want ik vroeg me af van, ja, wil ik nog competitief hockeyen? Echt in een team en echt, zeg maar, competitie spelen. Maar ik haak dan echt af op de agressie in het veld. Het macho gedrag. Het schelden, wat er veel gebeurt. En ik merk dat ik dan echt veel meer weer naar die Pink toe word getrokken. Dat ik denk van, ja, daar is gewoon gemoedelijk iedereen wil gewoon lekker een balletje slaan. Ja, dat is voor mij dan een soort veel belangrijker opeens. Terwijl ik vroeger juist heel competitief hockeyde en dat juist echt heel leuk vond.
Ja.
Dus dat is een soort van het verschil of zo, wat ik zelf nu dan zie.
Ja.
En dat heeft dan misschien helemaal niet per se heel erg met homoseksualiteit te maken.
Nou ja, misschien ook wel, toch? Want ik bedoel, ja, dat schelden kan natuurlijk op een vervelende manier ja. zijn. Ja. Heb jij dat dan niet thuis? Want jij speelt natuurlijk echt nog op hoog niveau. Hoe zie jij dat? Want je hebt natuurlijk die wel de Pink Lions ervaring en dan nu toch op echt je hockey nog steeds op echt hoog niveau.
Ja, ik hou er wel van af en toe om er een beetje hard in te gaan. Dus soms dan zeggen teamgenoten mij eigenlijk thuis wel even normaal, weet je, zo hard hoef je er echt niet in te gaan.
Op wat voor manier dan?
Ja, fysiek gewoon en ook gewoon daar ook wel een beetje weinig ruimte biedt voor emotie, zeg maar. Terwijl dat soms juist goed is om wel dingen op een wat constructievere manier te brengen, zeg maar. Dat je iets meer rekening houdt met de ander. Mm-hmm. Wat ik heel erg mis in teams waar, zeg maar even niet pink teams, is gewoon dat er gewoon niemand is met wie een gelijkgestemde, waar die snapt als je eventjes iets vertelt over een date die je hebt gehad en die dan iets meer door kan vragen. En dat je dan die daar dan niet op een gekke manier op reageert. In elk geval, waarschijnlijk doen de meesten dat niet. Maar het is gewoon wel heel fijn om dan wat persoonlijkere dingen te kunnen delen. Zoals die jongens ook persoonlijke dingen delen over de date die zij hebben gehad. Dat je daar ook die ruimte voelt. En dat voelt soms dan wel een beetje als een woestijn. Dus dat mis ik meer. Maar het harde en het fysieke en het echt voor die winst gaan. Terwijl tot het absurde af, zeg maar. Daar hou ik wel van.
Ja. Nog even over het schelden. Er staat nog een fragment klaar waar we even naar gaan luisteren. Want ik heb het hockeyveld vaak ook als onveilig en vijandig ervaren. En ook die agressie die je noemt, maar voornamelijk ook het gescheld, waar ik echt wel moeite mee had. Daar gaan we nu eventjes naar luisteren hoe dat was.
De training was zwaar. Veel zwaarder dan ik gewend was in mijn eigen team of in de oranje jeugd. Ik werd voorbijgelopen door Teun de Nooier, buitenom. Alsof hij een extra paar benen had en ik geen. Soms hoorde ik gelach. Na een ongelukkige paas, of als ik een bal niet aannam. Er werd net zo gescholden als bij mijn eigen team, alleen dan wat minder frequent. Wat een gaybal, je bent toch geen mietje? Knijp in je stik. Gast, ben je gay of zo? Blijf van me af. Je moet wel heel gay zijn om die bal naast het doel te krijgen. Doe niet zo gay, ouwe. Ik probeerde het niet te horen. Toch stierf er telkens iets. Verman je, sprak ik mezelf toe. Verman je, godverdomme. Als je dit wilt, als je bij de top wilt horen, moet je mannelijker, grootser zijn. Alleen dan is er plek, in de pas, om elkaar lachen.
Dit was een soort samenraapsel van ervaringen op het veld. Het is niet één training, want zo frequent was het nou ook weer niet. Het is het enige moment in het boek ook dat ik hierover schrijf, want het gaat veel meer om de dingen die niet gezegd worden, wat mij betreft, die voorkomen dat je uit de kast komt. Maar dit speelt ook zeker mee. Je noemde het al even, Bob, dat gescheld. Bedoelde je toen ook echt het gescheld met homo, met gay, of bedoelde je toen ander soort gescheld?
Onder andere, maar ook wel met ziektes bijvoorbeeld, wat mij ook vaak wel heel erg raakte. Je probeert het een soort van weg te zetten, maar achteraf kan het wel bijvoorbeeld je hele beleving van een wedstrijd beïnvloeden en hoe leuk die ook was. Blijft dat wel in je achterhoofd spelen of zo?
Ja. Tijdens het fragment wat we net hoorden, dat was in mijn tijd bij Bloemendaal op het veld, een profclub. Jij hebt ook bij veel profclubs gespeeld. Heb jij een soort gelijke ervaringen?
Ja, absoluut. Ik herken dat heel erg. En ik vraag me ook wel eens af van, oké, was dat schelden nou, zeg maar, wat je zo hoort en nog steeds eigenlijk hoort? Of dat nou echt mij het meest, zeg maar, belemmerde om mezelf te accepteren. Ik denk dat het vooral ook zat in de dingen die niet werden gezegd. En ook het verwachtingspatroon die er op je ligt, als het ware, als heren 1 speler. Namelijk dat je met een meisje, een van die supporters of een. Dat voelde ik zo sterk van, dat beeld waar je aan moet voldoen. En dat gecombineerd met alle afwijzing rondom het woord homo. Maar ik denk dat die verwachting mij het eigenlijk het meest beknelde eigenlijk.
Maar werd die verwachting je echt opgelegd door mensen om je heen? Of deed je dat zelf?
Ja, denk wel dat ik deed dat zelf ook natuurlijk. Maar dat zat enorm ook in die omgeving. Van hey, waarom heb je nog geen vriendinnetje? Of oké, we hebben een feestje. Oké, we nemen allemaal een date mee. Oké, welke date ga jij meenemen? En dan deze is leuk aan dames heen. Of die of dit meisje. Dus daar zat bijna dwangmatige af, zeg maar. En ook op die ontmaagding bijvoorbeeld, weet je wel. Dat moest sowieso ook met een meisje. Daar zat niet echt een open houding in, zeg maar, van misschien zit dat bij hem wel net anders. En daar ga je dan toch, je wil aan die verwachting voldoen. Je wil erbij horen. Vooral dat heeft mij enorm belemmerd.
Ja, om nog één korte anekdote met jullie te delen, is dat ik bijvoorbeeld toen ik bij Bloemendaal ben, ik ben naar Bloemendaal gegaan toen ik 18 of 17 werd. Dus ik heb daar het laatste jaar van mijn jeugdopleiding ook gehad. En ik weet nog heel goed, toen zat ik nog in de kast. Ik zat de hele tijd, mijn hele tophockeytijd in de kast. Maar dat ik warm liep met mijn team en dat er toen iemand tegen mij zei van... dat ik een flikker was of gay. Ik weet niet meer precies de bewoording, maar ik weet wel dat ik enorm van schrok dat iemand dat tegen me zei. En dat ik eigenlijk, die training kan ik me alleen maar herinneren als een van mijn slechtste trainingen ooit. En ik denk dat dus dat schelden op een bepaalde manier dus wel impact op me heeft gehad, maar dan wel op een manier van, oh, ze hebben me ontdekt. Ik ben ontmaskerd. Maar niet meer zozeer daarna. Daarna werd ik er vooral boos over. Dat ik dan door een tegenstander, ik stond achterin en dat je dan een spits tegenover je had die dan tegen je zegt dat je een flikker of een homo bent. Dat vond ik dan meer een soort zwakte bot vaak van die ander. Maar daarvoor, juist voor mijn coming out, vond ik dat schelden wel echt een issue. Vooral Thijs, je zegt van, ja, het gaat eigenlijk heel erg ook om die dingen die we niet zeggen. Is dat dan niet dit ook een fundamenteel onderdeel van die ontmaskering of die moeilijkheid?
Ik weet dat voor veel jongens dit wel echt speelt. Mensen hebben mij nooit persoonlijk tegen mij gezegd, hey, je bent gay, je bent homo. Omdat ik er wel in mijn gedrag voor zorg dat ik echt dat de laatste associatie was die je bij mij zou kunnen hebben. Dus ja, ik kon echt heel makkelijk onder de radar blijven wat dat betreft. En uiteindelijk denk ik dat het misschien wel een nadeel was. Ik weet nog dat ik een keer in de kroeg zei tegen een jongen van, was ik eigenlijk gewoon jaloers of van, ja, je bent zo lekker gay. En hij was echt een beetje beledigd. En ik zei, joh, maar dat is toch juist fijn en goed. Want dan hoef je eigenlijk nooit uit de kast te komen. Want iedereen weet het al. En ik vond het juist ook, jongens die wat vrouwelijker zijn, vind ik ook aantrekkelijk. Dus ik zag het alleen maar als positief. En hij zag het echt als een belediging. En dat was echt een soort van, oh, oké. Dan moet je even, mensen staan hier, heb je andere perspectieven hierop.
Maar dat dus, is heel erg van, het was heel erg jouw belevingswereld natuurlijk.
Ja.
Maar dat heb ik ook altijd wel gehad, hoor. Dat ik dacht van, oh ja, als ik dan uit de kast kom, wil ik eigenlijk alles, wil ik nog steeds dat mensen denken dat ik hetero ben bijna, weet je wel? Dus dat ik dan nog steeds niet door het leven ga en mensen mij op straat zien en dan denken, oh, dat is sowieso een homo of zo. Dat heb ik nog steeds wel, ook in de kledingkeuze en dat soort dingen. Dat ik denk, dat absoluut niet.
Ja, nee, ik heb precies het tegenovergestelde. Ik zit altijd van, oké, kan ik wel af en toe een signaal geven dat ik wel homo ben, weet je, anders dan... Ja, anders vind ik nooit een vriend, weet je. Dat wel een beetje signalen afgeven.
Ja, dat herken ik wel. Dat heb ik ook wel steeds meer eigenlijk.
Ja, dat je wel signalen
dat
afgeven.
Ik daar een soort kanteling in komt.
Ja, waar ik wel heel veel last van had. Maar toen was ik dus net uit de kast in mijn team. Dat was gewoon een team met was bij Pinoquet. Met Heren 2 was dat, met veel vrienden. En op het begin, ook om een beetje toch me meer geaccepteerd te voelen, maakte ik ook wel grapjes over mijn homoseksualiteit. En dat was echt gewoon een manier om elke keer die bevestiging te zoeken van, ja, ik mag er wel zijn. En op een gegeven moment was ik daar wel, begon dat langzaam, was ik daar een beetje klaar mee. Maar toen dacht mijn team, oh ja, dit kunnen we dus doen. En ik weet nog dat we tegen... dat ik over een jongen had gezegd over een ander team. Van die vind ik wel aantrekkelijk. Want nou, ze waren geïnteresseerd van wie is dan je type. En ik zei, nou, die is wel mijn type. Maar op een gegeven moment ging dat andere team. Ging het daarover dat ik hem leuk vond. En dat ging in de app over. Nou, we spelen morgen tegen Thijs. En ja, en ik voelde me gewoon zo in mijn hem staan. En dat het gewoon een ander team erover heeft. Dat ik misschien die persoon moest dekken. Want ik sta in de verdediging. Hij stond in de spits. En ze waren hem daar een beetje mee aan het plagen. En toen... Dan ben ik ook eigenlijk direct gestopt eigenlijk. Volgens mij was het toen was een of twee in de laatste wedstrijd. En dat was voor mij, ik wilde gewoon niet meer. Ja, dat was echt voor mij wel heel vervelend.
Ja, dat is bijna een soort pesten ergens.
Ja,
toch?
Indirect. Of dat je dan toch een soort van bevestiging krijgt dat het toch iets geks is. En ja, ik ben gewoon gestopt met hockey eigenlijk toen. Ja. Als ik er niet op terug... nu ik er zo terugdenk, word ik ook wel een beetje verdrietig van. Maar... dus dat is dus meer soort van daarna en ook een beetje dat ik zelf aan bij heb gedragen door een soort van een beetje die humor op te zoeken of, en dat mensen dat overnemen en ook als we dan gingen warmlopen en dan heb je ook een huppelpas en dan was het, hey Thijs, vind jij wel leuk die huppelpas? En ja, op het begin had ik dat leuk gevonden, maar op het begin was ik daar dus zo klaar mee en dus nou, dat was dan dat incident met die tegenstander, dat was dan even een beetje de druppel. Het was ik er klaar mee, maar ik ben ook niet het gesprek daarover aangegaan. Ik denk, ja, ook dat als ik dat wel had gedaan, dat iedereen direct had gezegd van, oh ja, nee, we snappen het. En sorry man, we gaan er iets
ze daar iets slimmer mee omgaan.
Ja, ik herken dat wel hoor. Dat je dus het soort van probeert lichter te maken om dus door grapjes erover te maken of zo. En op een gegeven moment stond ik ook in een kroeg. Toen was ik al gestopt met hockey, helemaal gestopt, ook op amateurniveau. Dus nu een half jaar of jaar geleden of zo. En stond ik in een kroeg. En toen zei een vriend van mij, wil jij ook nog een biertje, kankerhomo? Zei die toen tegen mij. Terwijl ik dacht van, ja hallo, ik ben er nu een boek over aan het maken. Het zit me best wel hoog. En dan krijg je dus alsnog, omdat ze denken dat dat grappig is, krijg je dan dus zo'n soort, ja, krijg je dat nog naar je hoofd geslingerd. Maar ik merk dat ik, naarmate ik er meer over nadenk, en dat doe ik eigenlijk dus pas sinds het boek uit is, ben ik er eigenlijk pas meer over na aan denken. En ik merk hoe meer gesprekken ik erover voer, hoe boos ik eigenlijk word. Want op het moment dat je het eenmaal ziet, dan kan je het niet meer ontzien. En dat vind ik er heel moeilijk aan. Dus dat ik het gevoel heb dat het op veel meer momenten dat niet inclusief is. En dat vind ik echt een probleem. Want dat zag ik in het begin helemaal niet. En dat dan sportbonden ook het gevoel hebben dat ze heel veel doen. Terwijl juist de meest makkelijke dingen ze nalaten. En dat, waarom zeg je niet tegen zo'n wedstrijd waar ik het net over had, de Bloemendaal tegen Pinoquet, waarom zeg je dan niet als organisatie van, hey, er zijn nu homofobe of antisemitistische spreekkoren, laten we het veld afstappen, bijvoorbeeld.
Nou, iemand moet daar een stap in durven nemen, denk ik. En dat is echt een enorme drempel, kan dat zijn of zo. Of iemand, bijvoorbeeld een scheidsrechter, moet daar een keer, ja, misschien gewoon zelf een beslissing in kunnen nemen van, oké, nu leg ik het stil.
Ja. Kijk, wat ik dus het enige goede voorbeeld vind wat ze doen, is dat jij, Thijs, bij Jong Oranje betrokken bent. Dat vind ik eigenlijk het enige goede voorbeeld van de hockeybond dan in dit geval, waarin ze echt daadwerkelijk iets proberen te doen. En ja, wat wil je daarvoor zeggen?
Nou, ik weet niet. Ik denk dat je dat meer het toeval is, zeg maar, dat ik daarbij Jong Oranje terecht ben gekomen. Dat het niet, zeg maar, een gedachte. Er zat geen gedachte achter bij de KNHB. Dus
het is meer mooi meegenomen.
Nee, het is gewoon puur toeval. Puur toeval. Want ik ben daar via een heel andere weg bij dat Jong Oranje terecht gekomen. Waar ik denk, zeg maar, ook dat de uitdaging is voor een bond en ook voor andere bonden in Nederland, is, ja, er zit gewoon weinig expertise op dit thema. En er zit ook gewoon, ja, bij mensen om echt, zeg maar, compassie te hebben, dus echt hun handelen aan te gaan passen van, oké, dit thema is er, oké, wat moeten we daar nou mee doen? Daar zit gewoon te weinig expertise, zodat ze dat daar echt, zeg maar, die urgentie voelen en daar echt doorpakken. Dus ik denk dat dus dat ook gewoon een geldissue is. Ja, zet er maar een FTE op. Dat bijvoorbeeld bij NOC-NSF bijvoorbeeld, een grote organisatie, zit ook niemand die specialist is op LBTI+. Is er gewoon niet. Dus die kennis moeten ze elke keer inkopen. Laat staan dat er dan iemand is die continu die kar aan het trekken is, aan het duwen is. Dus ik denk, dat is gewoon een beetje gebrek. Ja, dan zijn we toch in even een heel kleinschalig land in Nederland. Dat is mijn ervaring. Dus misschien is er niet onwil, maar gewoon, het is gewoon niet georganiseerd wanneer dat ze het kunnen van elkaar kunnen krijgen.
Ja, maar in alle eerlijkheid, ik denk dan, als je als Nederland als doel stelt om een x-aantal medailles op de Olympische Spelen te halen, dan moet je een inclusieve sport hebben of inclusieve sport zijn. En dan gaat het dus niet alleen maar over dat er goede bedden op de hotels staan, maar ook over dat je dus durft te zeggen. Het gaat niet eens, wat mij betreft, gaat niet eens om alleen maar LHBTIQ+ acceptatie of emancipatie. Het gaat mij veel meer om dat je gewoon tegen je coach durft te zeggen van, hey, ik vind dit moeilijk of ik vind dat lastig. Of dat je misschien wel heel erg onprettig vindt om continu te reizen en dus misschien wel een toernooi moet overslaan bij sporten die veel reizen. Denk ik, nou, volgens mij is daar echt nog een wereld te winnen. Maar we luisteren in elk geval. Ik heb het gevoel alsof er niet echt wordt gedacht aan het menselijke aspect.
Maar dus het zijn ook gewoon commerciële organisaties. NOC-NSF is ook gewoon een commerciële organisatie. Ja.
Ja.
Zolang daar de bestuurders niet dit echt voelen tot in hun tenen.
Ja.
Ja, gaan ze daar. Zijn ze afhankelijk eigenlijk van subsidies, omdat ze niet hun eigen geld erop willen investeren. En ik merk ook bij alle bonden de projecten die ik doe. Ik word niet betaald vanuit een bond, maar ik word vanuit een potje betaald.
Ja, vanuit dus het ministerie of zo.
Vanuit het ministerie. Ik merk dus ook dat er heel weinig accountability is. Hè, van mij uit naar hun toe. Of in elk geval van, ja, want ze hebben ook zoiets, ja, dat zijn toch niet mijn euro's. En dus ja, hoe ik nu echt soort van elke keer probeer in te steken, als je daar aan de gang gaat met beleid, van oké, hoe krijg ik MT aan boord, zodat zij ook echt zich dit gaan dragen. En ja, voor mij hoeven ze geen geld te investeren, maar ik merk gewoon wel, op het moment dat ze ook zelf die dure euro's, want ze zijn allemaal niet rijk, echt op dit thema investeren, dan willen ze ook resultaten zien. En ik merk, ja, volgens mij is dat nu een soort van, dat ze toch maar een beetje links laten liggen of aan iemand geven die in de organisatie die ja, minder power heeft, zeg maar. Zeker eigenlijk bijna nooit iemand uit de MT die dat dossier dan draagt.
Ja.
En ja, het is nogmaals, het is niet hun geld, weet je wel. Dus het maakt er ook niet zoveel uit of er resultaten komen.
Ja.
Dus ja, het zou mooi zijn als... Ja, op het moment dat ik zie van, hey, ze gaan er echt investeren en het is niet subsidiegeld, dan denk ik, oh ja, dan is een sport echt in beweging aan het komen.
Ja.
Maar het zit toch niet zo hoog op het lijstje bij de meeste sporten. En dus ik praat nu even algemeen.
Ja. Hey, en wat doe jij dan bij Jong Oranje? Hoe probeer jij, want het is dan misschien een toevalstreffer dat je daar op die plek terecht bent gekomen, maar probeer je daar actief mee bezig zijn? Zeg je tegen jongens die schelden met homo, gay, dit, dat, zeggen ze dan... Zeg je dan van, hey, dit niet? Of ja, laat je dat gaan?
Ik zit er nog maar een paar maanden bij. En dus ik vind dat lastig. Het is ook nog wel zo'n fase dat de groep aan mij moet wennen. Ik ook nog aan de jongens moet wennen. Dus ik vind het lastig om dan al in te grijpen. Ik merk wel dat bijvoorbeeld dat de coach zei laatst tegen me van, joh, dat die, het is goed dat jij er bent. Want ik let nu nog beter op mijn woorden. Weet je wel, dat hij daar niet iets verkeerd zegt. En ik heb ook wel het gevoel dat die groep daar heel erg wel een soort van bewust van is. Ik heb wel in een teamsessie laten vallen van dat ik op jongens val. Ook enerzijds om ja, dat ik gewoon wel fijn vind om dat, die ruimte voor mezelf te voelen. Dat ik gewoon daar ook mezelf kan zijn. Maar en tegelijkertijd ook dat de jongens weten van oh ja, je kan hier echt jezelf zijn in de groep. Dus dat een beetje een soort van een dubbele functie. Maar behalve dat... Ja, zijn we toch vooral ook met topsport bezig. En ja, ga ik het nog een klein beetje uit de weg. Maar ja, los van die, behalve dan bij die teamsessie benadruk ik het dus wel. Dus ik ga het ook niet helemaal uit de weg. Maar ik heb nog niet echt jongens aangesproken als een keertje met flikker schelden bijvoorbeeld.
Maar bijvoorbeeld misschien ben je wel meer bezig met dat meer menselijkheid of zo binnen topsport. En meer je kwetsbare kant ook. Dat hij er mag zijn of zo ook. Dat je mag zeggen wat je voelt of wat je ja. wilt zeggen.
Ja, dat gebeurt ook wel steeds meer. En ook juist de jongens die juist wel die kwetsbaarheid laten zien. Die bijvoorbeeld één jongen uit het team, dat kan ik wel vertellen. Die is heel erg open en die hebben het vaantje gegeven na de van een oefentrip in Engeland vorig weekend. En juist om ook aan te moedigen van, joh, weet je, door jouw houding, weet je, worden we echt een beter team. Want jij straalt echt uit dat, ja, je bent helemaal jezelf en je straalt ook uit dat anderen dat ook kunnen zijn. Dus dan proberen we dat wel juist echt te omarmen, zodat de anderen zien, oh, dat wordt gewaardeerd.
Ja, ja.
Dus nee, ja, op die manier wel.
Ja, maar ik denk dat dat de beginstappen zijn. Je kan niet opeens verwachten dat iedereen gaat vertellen dat hij op mannen valt. Of het thuis financieel moeilijk is. Of dat het, dat is gewoon ook echt een, dat zal nog wel een aantal jaar duren.
Ja.
Bob en Thijs, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier vandaag wilden zijn. Het heeft me echt tot denken aangezet. En daarnaast is het ook gewoon... het is een gesprek dat ik nog nooit heb gevoerd. En ik denk dat het goed is dat we het erover hebben. Ik heb wel het gevoel ook aan het eind van het gesprek... dat we kunnen constateren dat er echt nog heel erg veel werk te verrichten is en valt. Ik weet niet zo goed wat... Als je nu iemand heeft het hele gesprek gehoord... wat zou je dan willen meegeven aan iemand die misschien in de kast zit... of uit de kast is en het moeilijk heeft in de topsportwereld? Wat zou je tegen zo iemand... willen zeggen?
Nou, in elk geval dat je topsporter kan zijn en gay kan zijn. Dat die twee dingen prima samen gaan. En ik altijd dacht dat die dingen niet samen konden gaan. En die gaan super goed samen. En daarnaast, als ik nog iets mag zeggen tegen zeg maar, de sportwereld algemeen. Van, ja, dat echt iedereen iets heeft te winnen bij een inclusieve omgeving. En het zijn niet alleen de homo's. Maar het is ook omdat jij toevallig met een zachte G praat. En je zit in een team waar iedereen uit het westen komt. Zeg maar, dat je ook gewoon echt gewaardeerd voelt. En niet dat er elke keer daar een opmerking over wordt gemaakt.
Ja.
Dus echt als inclusie breed. Dat is win-win voor iedereen.
Ja. Ja. Bob?
Ik denk dat je vertrouwen kan hebben in dat er voor iedereen een plek is op een bepaald moment. Dus ik denk, zeg maar, zoals wij dat nu misschien dan vinden bij de Pink Lions. Ja, dat je vertrouwen mag hebben dat jouw plek er ook is. En dat misschien die zoektocht daarnaar lastig is. Maar dat het uiteindelijk goed gaat komen.
Ja.
Ja.
En ben je nou op zoek naar zo'n plek en hockeyen? Dan kan je een bericht sturen naar de Pink Lions op Instagram bijvoorbeeld. En Bob, wat was de Instagram naam van de Pink Lions?
Pink Lions Netherlands.
Pink Lions Netherlands. Dus stuur ons een berichtje, kom een keer meetrainen, dan zien we je hopelijk daar.
Ja, en je hoeft niet te kunnen hockeyen. Er zijn ook jongens die nog nooit de stick hebben vastgehouden. Ja,
maar dat moet je niet hard zeggen, want straks staan we met z'n duizenden op zo'n veld. Tenzij dat het doel is, dan kunnen we een eigen club oprichten.
Ik weet niet waar het eindigt. Het gaat wel hard. Het groeit wel, de clubpie.
Ja, zijn we met zoveel? Hoeveel?
130 nu.
130, ja. Ja. Kan je nagaan.
Dat is wel bizar. Bijzonder. Ja.
En dat zijn alleen de mannen. Hè? En dan heb je ook nog de babygays en de...
Dat zijn
diva's, dat zijn de vrouwen.
Oh, dat zijn de vrouwen.
Soms gaan we ook samen barbecuen. Ik stond laatst op de boot met de diva's in Utrecht. Dus dat was ook super gezellig. Dus voor ieder wat wils.
Ja, ja. Dus stuur ons vooral een berichtje naar een van die accounts. Nogmaals, bedankt voor jullie komst.
Gesprekken met de Laatste Man is een podcast van WPG Uitgevers.
Dit was alweer de laatste aflevering. Wil je ook in gesprek? Stuur me dan even een berichtje op sociale media. De link vind je in de show notes.